Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 33. We zingen daarvan het tweede vers, roept nu met nieuwe lofgezangen. Het gaat over het woord van God vanavond ook in 1 Thessalonicenzen 1, het hoofdstuk wat we vanavond met elkaar lezen. We zingen ook het zesde vers, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, het tweede en het zesde vers.
Oh,
Gemeente, ook vanavond doen we met de Kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna van Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6 zingen we in antwoord op de belijdenis. En ieder van u spreekt in zijn of in haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij met elkaar om de verlichting met Gods Heilige Geest, laten wij bidden. Getrouwe en almachtige Heere God in de hemel, wat is het iedere keer weer een wonder dat wij tot U komen mogen. Wat een wonder is het dat U de weg van het gebed hebt gegeven, dat U, Heer Jezus, die weg voor ons hebt gebaand. Wat een wonder dat wij nu als gemeente, maar ook persoonlijk, tot U komen mogen. We belijden dat we lang niet altijd beseffen wat een onvoorstelbaar geschenk dat is. Wat een genade dat is. Dat U ons toelaat. Wij danken U, Heere God in de hemel. Wij danken U, Heere Jezus. Niet alleen omdat U die weg gebaand hebt, maar omdat U aan de rechterhand van God, uw Vader, zit en die weg openhoudt. Omdat U daar bent en voor ons pleit. Wij danken U dat die weg er ligt en dat wij die gaan mogen met al onze noden, onze gebreken. Dat we ook tot U mogen komen om vergeving van onze zonden. En wat heerlijk dat we vanavond ook mogen weten dat U tot ons komt met uw woord. Als het vanavond ergens over gaat, dan is het dat U tot de gemeente van Thessalonica gekomen bent met uw woord. Dat U ze opgezocht hebt, dat U gegeven hebt. Dat dat woord vol was van uw Heilige Geest, vol van de kracht, de overtuigende kracht van uw Heilige Geest, daar te midden van de mensen die daar woonden. En dat is wat wij u bidden, Heere God in de hemel, dat u net als in Thessalonica uw woord Laat vergezeld doen gaan van de kracht van uw Heilige Geest, de overtuigende, doorbrekende kracht. Schenk mij als uw dienaar dan alles wat nodig is. Wie kan er dienen als u niet alles geeft, als u niet moed en kracht geeft? Bovenal geeft de leiding van uw geest in het spreken, zodat vanavond hier uw schrift wordt recht gedaan. En dat uw gemeente horen mag wat u tot uw gemeente te zeggen hebt. Maak mij tot uw dienst bereid. En ontferm u over ons zoals we hier komen onder dit woord van u. U weet alle dingen. Het is midden in de week. We hebben de dynamiek van alles wat er gebeurt in ons bestaan, in ons persoonlijk bestaan. U weet wat er vandaag allemaal was. In het bestaan van onze samenleving, in het bestaan van de gemeente ook. Heere God, u weet alle dingen. En u weet ook wat ons hart nodig heeft. U weet waar onze ziel naar hunkert. Soms weten we het zelf niet, maar u weet het. En wij bidden van u dat u dat schenkt door uw Heilige Geest. Dat u geeft dat wat nodig is om tot u te komen en bij u te blijven. Om het bij u alleen te zoeken en te vinden. Kom, Heere God. En als er persoonlijke noden zijn, als er persoonlijke vragen zijn, misschien wel smeekbeden voor uw troon, die verlangen naar een antwoord, dan bidden we, Heere God, dat u dat ook schenkt. Want zo werkt u toch. Dat door de prediking heen wij uw stem ook persoonlijk in ons eigen hart, in onze eigen ziel mogen horen. Trouwe God, zo leggen we heel deze dienst in uw handen. Voor ons hier samen, in uw huis, voor degene die meekijken of meeluisteren, wie of waar ook, wanneer ook, strek uw zegenende hand uit en geef uw Heilige Geest. Wees zo met ieder die een taak heeft in deze dienst, maak het wel. We leggen deze dienst terug in uw handen, u biddend om uw ontferming en we doen dat in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, ik hoop vanavond met u door de eerste hoofdstuk van de eerste brief van Paulus aan Thessalonica te lopen. Die gaan we dan ook nu met elkaar lezen. De schriftlezing is 1 Thessalonicenzen 1. We lezen het hele hoofdstuk. En straks hopen we daar ook met elkaar doorheen te gaan. Thessalonicenzen 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden. Zonder ophoudende, gedenkende het werk van uw geloof, de arbeid van uw liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid, gelijk gij weet hoedanige wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en van de Heere, het woord aangenomen hebbend in veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want voor u is het woord des Heeren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben. En hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Tot zover de lezing van 1 Thessalonicenzen, gelijk ook het uitgangspunt voor de verkondiging, zo dadelijk. Voordat we naar de verkondiging gaan luisteren, gaan we zingen uit Psalm 119. We zingen daarvan het 47ste vers, ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. En we zingen ook het 53ste vers, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Psalm 119, 47 en 53. Gemeente, in antwoord op de preek zingen we uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Zonder afkondiging zingen we op het amen van de preek Psalm 56, het vijfde vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik lees vanavond met u het eerste hoofdstuk van 1 Thessalonicense. Brief die vermoedelijk vrij vroeg geschreven is door Paulus. Het is vermoedelijk zijn tweede brief die hij heeft geschreven. We denken dat de brief aan de Galaten de eerste brief is en dit de tweede die Paulus geschreven heeft. En vergis u niet, die brieven van Paulus zitten ook weer voor de geschreven evangeliën, want het vermoeden is dat deze brief zo rond 50 na Christus geschreven is en het eerste, vermoedelijk jongste evangelie, Marcus, is waarschijnlijk zo rond 60 na Christus geschreven. Dus we zitten nog in de tijd dat veelal het evangelie mondeling wordt doorgegeven, dat er nog weinig op schrift is gesteld. En dit is dus eigenlijk een van de eerste documenten, zou je kunnen zeggen, die wel op schrift staat. Brief aan de Thessalonicense, de gemeente in Thessalonica, nu Saloniki, de tweede stad, tweede zeehaven van Griekenland. Thessalonica ligt in het gebied wat wel Macedonië wordt genoemd, het geboorteland van Alexander de Grote. Ligt aan de kust, het ligt trapsgewijs, het ligt tegen de berg Kortiatis aan en het is een stad die als het ware trapsgewijs tegen die berg op is gebouwd. De naam Thessalonica, dat is een naam die komt van de dochter van koning Filippos II. Thessalonica was een halfzuster van Alexander de Grote. Dat is wel een mooie reden waarom die stad zo genoemd is. Haar man Cassander was een generaal van Alexander de Grote. En die heeft de stad naar zijn vrouw vernoemd. En vandaar dat de stad Thessalonica heet, naar de vrouw van Cassander. En dus de halfzus van Alexander de Grote. De stad wordt op een moment ingenomen door de Romeinen en wordt dan een vrije stad onder de Romeinen. Een vrije stad wil zeggen dat ze een democratisch zelfbestuur hadden. Dat lees je ook terug in Handelingen. Ze hadden waarschijnlijk een eigen volksvergadering. Ze hadden een eigen raad, gemeenteraad, zoals wij dat zouden noemen. En ze hadden ook stadsbestuurders. Dus ja, ik kom straks nog even terug op Handelingen 17. En zie je ook dat dat werkelijkheid is. Een stad met vermoedelijk veel migranten. Veel mensen die van buiten naar Thessalonica toegetrokken waren. In de tijd van Paulus vermoedt men dat het zo'n 40.000 inwoners had. In Nederland zou dat een middelgroot dorp zou dat zijn. En die mensen kwamen letterlijk overal vandaan. En ook een Joodse gemeenschap heeft zich in Thessalonica gevestigd. Paulus komt er in zijn tweede zendingsreis. En dat is vrij kort nadat hij die bijzondere gezicht heeft gezien van die Macedonische man die hem roept: kom over en help, kom over naar Europa, wat Paulus dan ook doet. En Paulus komt dan als eerste terecht in Filippi, waar hij Lydia de puppenverkoopster ontmoet en waar hij ook gevangen wordt gezet. En na die gevangenneming en weer vrijlating trekt hij naar Thessalonica. En u kunt dat lezen in Handelingen 17. Als je Handelingen 17 leest, dan kom je erachter dat Paulus er ongeveer tenminste drie sabbatten is geweest, maar het vermoeden is wel dat hij er langer is geweest. Hij heeft drie sabbatten in de synagoge gehandeld. Het vermoeden is dat hij daar een maand of drie geweest is. En dan ontstaat er een gemeente. En als je Handelingen 17 leest, dan krijg je een klein beetje een beeld van die gemeente. Leden zijn voormalige heidenen, want u diende de afgoden, zegt dit hoofdstuk ook. U hebt u afgekeerd van de afgoden, dus voormalige heidenen. Ook wel Joden uit de synagoge. Ook wel enkele godvrezende Grieken, mensen die sympathiek waren richting de synagoge, maar niet Jood waren. En Paulus noemt ook aanzienlijke vrouwen, vrouwen met status. Status denk ik gewoon in de stad Thessalonica, die zich ook bekeerd hebben en tot de gemeente van Christus gingen behoren. In Handelingen 17 wordt duidelijk dat de gemeente onder zware weerstand komt te staan. Met name vanuit de synagogen worden marktkooplui opgezet tegen de gemeente. En dat loopt uiteindelijk uit op een soort opstand. Waarbij men letterlijk op zoek gaat naar Paulus en Silas. Die met z'n tweeën deze gemeente hebben mogen stichten. Die vinden ze dan niet. Dan nemen ze Jason te pakken. Jason misschien wel een van de eerste bekeerlingen in Thessalonica. Jason die ook zijn huis ter beschikking had gesteld voor de gemeente om samen te komen. Jasal wordt gevangen genomen. En die gaat dan in onderhandeling met een van de bestuurders, wat ik net zei. De stad kende bestuurders. En het lukt dan Jason om zich vrij te kopen. Hij betaalt een soort borg. Maar dat betekent ondertussen wel dat Jason niet meer zijn huis mag openstellen voor de gemeente. En dat betekent dat Paulus onder grote druk moet vertrekken. Dat is al een beetje de rode draad door deze hele brief heen. Dat Paulus terugkijkt op dat snelle vertrek. En vooral de angst en bezorgdheid die dat Paulus gegeven heeft over de gemeente. Hoe gaat het met die gemeente verder? Nu ze zo snel, al nadat ze zijn ontstaan, nu ze zo snel hun leiding zijn kwijtgeraakt. Je zou kunnen zeggen, dat is een rode draad door de brief heen. En in hoofdstuk 3 vertelt hij omstandig, dat gaan we vanavond niet lezen, maar vertelt hij omstandig dat de reden is dat hij uiteindelijk Timotheus heeft gestuurd. Omdat hij zelf niet in de gelegenheid kwam en ook hij probeerde het wel, het lukte niet, om naar Thessalonica toe te gaan. En dan heeft hij Timotheus gestuurd. Echt met angst en beven heeft hij hem daarheen gestuurd. Van wat gaat Timotheus aantreffen? En dan treft Timotheus een gemeente aan die er nog is. En sterker nog, die op dat moment bloeit. En je zou kunnen zeggen, en die sporen proef je ook in dit eerste hoofdstuk wat we zo gaan lezen, dat de brief geschreven wordt uit diepe dankbaarheid die zich meester maakt van Paulus op het moment dat hij ontdekt dat de gemeente, dat het goed gaat met de gemeente. Dat ondanks dat hij weg is en dat Silas weg is en de gemeente onder druk staat, weerstand kent, toch bloeit. Dat die dankbaarheid die kleurt ook dit eerste hoofdstuk. Ik wil eens even met u proeven hoe dat geweest moet zijn voor die gemeente. Een van de verwijten die de gemeente wordt gemaakt in Handelingen 17, is dat zij niet de keizer als hoogste heer aanvaarden. Niet de keizer als Kyrios. Dat is echt een aanklacht die Jason te horen krijgt, die de gemeente te horen krijgt in Handelingen 17. Het belijden van de Heer Jezus als heer, als Kyrios, wijkt dus af van de keizercultus. Het heeft voor Romeinen iets revolutionairs in zich. Ze gehoorzamen iemand anders dan de keizer. Ik schuur er maar even tegenaan en ik probeer mijn eigen tijd, onze tijd ernaast te leggen. Dat een beetje te proeven. Herkennen we dat, hè? Dat het als gevaarlijk wordt gevonden dat je aan bepaalde autoriteit, dat je je daar niet aan houdt. Van u weet ik niet, bij mij kwam, toen ik daarover nadacht, kwam het woord publieke opinie naar boven. Ik weet niet hoe u dat vindt, maar ik ervaar de publieke opinie in onze tijd ook wel als een soort onverbiddelijke vorst. Begrijp me goed, de publieke opinie is niet altijd fout. Die zal ook ongetwijfeld iets goed zeggen af en toe. Maar mag je in onze tijd ook nog iets anders vinden dan die publieke opinie? En durven we dat nog? Een poosje geleden was er een enorme boosheid over het abortusbesluit van het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten. En dan buitelen de meningen zich over elkaar heen. Hè. Vrouwen worden hun rechten ontnomen. Vrouwen worden weer in de hoek gezet. Ze mogen niet meer zelf bepalen wat er met hun lichaam gebeurt. En er zijn demonstraties. En dan sta ik, en dan staat u misschien, denk ik ook. Staan we met velen. Velen die geloven dat het leven heilig is, ook al in de moederschoot. Die geloven dat God over dat leven gaat, en niet ik, en ook niet die moeder, en ook niet die publieke opinie, maar de Heere God alleen. En die wil opkomen voor de recht van dat kind, en durven wij dat nog, hè? Zoals die gemeente in Thessalonica blijkbaar de moed had om de Jezus als Heer te belijden tegenover de keizer, durven wij nog, durf ik nog, ik stel die vraag ook aan mezelf, durven wij dat nog? Dat is het krachtenveld waar deze gemeente in staat. Het tweede wat ook genoemd wordt in Handelingen 17, dat is een aanval, is dat ze werden goddeloos genoemd. Dat zal u misschien raar in de oren klinken. Maar de gemeente werd als goddeloos, als atheïstisch gezien, omdat ze geen goden aanbaden, maar één God. En dat was er dan één zonder beeld. Dat werd als heel vreemd ervaren. En dat ook wel als iets wat weerstand opriep, blijkbaar, bij de gemeente. Zo'n krachtenveld wat niet toestaat dat je je richt op dat ene, op die ene. Zoals in onze tijd. Je proeft gewoon de moeite die er is. Als je durft te zeggen dat je nog voor één waarheid wilt opkomen. Ik denk wel eens bij mezelf dat het woord exclusief, dat is voor onze samenleving bijna een vloek geworden. Hè? Dat je zegt, nou nee, wij geloven dat Jezus, de Heere Jezus alleen, onze redder en heiland is. Dat wordt als bijna aanvallend ervaren, als te exclusief. Daarmee sluit je anderen uit of respecteer je anderen. Meningen te weinig. Hè? Zo'n krachtenveld waarin dus het vasthouden daaraan en het gehoorzamen daaraan steeds moeilijker wordt. En nog geen krachtenveld dan. De gemeente onthield zich van allerlei dingen. Vanuit de geschiedenis weten we dat onder andere ging over relaties en seksualiteit. De gemeente in Thessalonica deed niet mee met een aantal dingen. En ellendig genoeg, dat wordt vaak gevoeld als een afwijzing. Die ander doet iets waar voor jou een grens ligt. Ik herken dat wel, hè. Natuurlijk wordt dat gevoeld als een afwijzing. Die ander gaat ergens heen en jij zegt, maar ik kan daar niet naartoe gaan. Die ander zegt, kijk je mee? En jij zegt, ja, maar ik kan daar niet naar kijken. En ook al bedoel je dat niet als een directe afwijzing van die ander als persoon, maar die ander voelt dat wel zo. Want die voelt, ik ga een grens over die ander niet gaat. Dan heb je het krachtenveld, waar Thessalonica in stond. Wat als je daarover nadenkt, ook nog wel voor een groot deel het krachtenveld is waarin de gemeente in onze tijd staat. En als je dat een beetje beseft, dan besef je ook de angst die Paulus had. Want Paulus is bang geweest. Hij heeft de gemeente van Thessalonica los moeten laten. En in die angst heeft hij een poos gezeten. Het heeft een poos geduurd voordat hij Timotheus stuurt. En dan komt Timotheus terug. En dan proef je iets van de diepe opluchting en dank bij Paulus. En dan proef je ook iets dat er iets bij hem doorbreekt. Dat hij ook wat in de gaten krijgt. Wat hij toch niet meer helemaal scherp zag. En dat ga ik met u nalopen als we deze teksten gaan lezen. Ik pak uit het eerste vers dit. Paulus en Silvanus en Timotheus. Silvanus is trouwens Silas. Silvanus is de Latijnse manier van schrijven van de naam van Silas. De reisgenoot van Paulus. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. En dan staat er dit. Welke is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Er staat nadrukkelijk is in God de Vader. Het is net alsof Paulus weer een soort tot dat inzicht is gekomen. Dat de gemeente die hij moest loslaten, de gemeente die spoorslag moest verlaten, waar hij in angst over heeft gezeten. En ik snap dat wel, ik snap wel dat hij zich enorm verantwoordelijk heeft gevoeld. Dat hij waarschijnlijk heeft gedacht, hoe gaan ze dat redden zonder mij? Het is alsof het bij Paulus doorbreekt, maar wacht even, ik zie het weer. De gemeente is in God. Ze is niet geworteld in mij, maar in God zelf. Hè? Ze is geen losgeslagen vlot wat dobbert op een woeste zee. Niet overgelaten aan de krachten van de wereld, maar ze is verankerd in hem. Ze ligt vast in hem. De gemeente leeft in hem, ademt in hem. Hoor je ook wat doorklinken? In vers 4, ik stap even naar vers 4, weten de geliefde broeders uw verkiezing van God. Alsof Paulus nog een keer tegen zichzelf zegt, oké, misschien ben ik dan wel uiteindelijk van Filippi, hebben we de keuze gemaakt. Hoewel Paulus ook wel wist dat zijn weg geleid werd door de Heilige Geest, juist die weg naar Filippi toe, was dat zonneklaar. Hè? Maar Paulus, alsof Paulus weet, maar ook al ben ik daar in Thessalonica, ben ik daar naartoe gegaan, heb ik daar gepredikt, maar ik heb die gemeente niet gesticht. Ik heb die gemeente niet uitgekozen. Die heeft de Heere God uitgekozen. Daar zit Gods verkiezing achter. Ekloge staat er in het Grieks. Wetende van uw verkiezing in God. Mooi als we dat ook altijd naar ons toe kunnen halen. We zijn hier een ware. Ik zat net stiekem een beetje te kijken naar het predikantenbord. Dat begint in 1919, maar er staat vervolgd, dus ik vermoed dat dat ergens veel eerder gaat. Hè? Ik vind het troostvol, weet u dat, in zo'n tijd als de onze, dat deze gemeente, uw gemeente, mijn gemeente, waar ik bij mag horen, dat die gemeente niet, die is er niet gekomen door ons. En is er ook niet gebleven door ons. Het heeft toch iets heerlijks dat je de gemeente mag weten in de hand van God. En dat wonderlijke evangelie, misschien vinden we het wel eens te gewoon, hè, dat u en ik, dan zitten we met het woord van God, van de God van Israël. Daar wonen wij niet, toch? Wij wonen in Nederland. Dat woord hier gekomen is, dat het evangelie hier gekomen is, dat harten geraakt heeft, dat hier een gemeente ontstaan is, dat de gemeente er nog is. Dat is omdat de gemeente in God is. Omdat de Heere God zijn gemeente verkoren heeft. Dat is het fundament waar u en ik en waar de gemeente vooral op staat. Hè? Het is in God. Alsof Paulus dat weer in één keer voor ogen krijgt. Dat hangt niet van mij af. Hangt niet van die dominee of van die, zelfs niet van die gemotiveerde kerkraadsleden. Dat is Gods werk. En daarom dankt hij ook, hè? Wij danken God altijd over u allen. Wij danken, als je beseft dat die gemeente er nog is. Dat werk niet verloren is gegaan, dat die mensen niet weggerukt zijn uit het koninkrijk van de Heere God vandaan. Dan zegt Paulus, wij danken God over u allen. Sloeg mij wel aan toen ik dat las. Toen dacht ik bij mezelf, hoe vaak dank ik nou eigenlijk de Heere God in de hemel over het bestaan van mijn gemeente? Hoe vaak dank ik eigenlijk de Heere God? Ik ben geboren en getogen in Katwijk aan Zee. Ik heb me gisteren mocht ik me voorstellen in de gemeente waar ik beroepen ben. Ik had het niet opgeschreven, maar in één keer voelde ik me gedrongen om het zo te zeggen. Ik zei, ik ben geboren in Katwijk aan Zee. Ik zeg, daar ben ik vanaf het allereerste begin, ik weet niet anders, ondergedompeld in het woord van God. Ik weet niet anders dan dat. En hoe ouder ik word, hoe dankbaarder ik daarvoor ben. Dat je dankt, hè. Wij danken de Heere God over u. Over Waarder, hè. Hervormd Waarder. En we bidden voor u, hè. U er gedachtig zijnde in onze gebeden. Bidden, dat geeft altijd uitdrukking aan onze afhankelijkheid. Het geeft altijd uitdrukking aan die wetenschap die Paulus toch alweer een beetje ontdekt heeft hier. In het verloop van deze dingen. Dat het van de Heere God afhangt. Dat het daar vandaan moet komen. Vanavond ook. Hè? Komt niet bij mij vandaan. Komt daar vandaan. Hè? Bij de Heere vandaan. Wij bidden, zegt Paulus, uw gedenkende in onze gebeden, dat hij bewaart, dat hij verder brengt, dat hij opent waar wij gesloten deuren vinden. Uw gedachtig zijnde in onze gebeden. En zonder ophouden, vers 3, gedenkende het werk van uw geloof, zonder ophouden. Adia leiptos staat er in het Grieks. Iedere keer weer, zegt Paulus, iedere keer weer gedenken wij en herdenken wij ook in onze gebeden, in onze gedachten. En wat dan dit? Het zijn drie dingen, noemt hij in vers 3. Gedenken, dan zegt hij, het werk van uw geloof. Het staat er heel letterlijk zo, het werk van uw geloof. En ik vertaal het vanavond maar een beetje als de werkzaamheid van uw geloof. Uw werkzame geloof, zegt Paulus. Ik gedenk uw werkzame geloof. Dat is wat ik heb zien ontstaan. Daar dank ik God voor en ik denk er ook aan. Uw werkzame geloof. Zo'n geloof wat werkelijk vertrouwt op de Heere God. Hè? Zo'n geloof wat zich werkelijk vasthoudt aan dat wat ze is voorgehouden. Ongetwijfeld heeft Paulus daar gepredikt over de Heer Jezus. Die zich gaf tot aan het kruis. En die de dood stierf die ik had moeten sterven. En die uiteindelijk opstond en een nieuw leven brak aan in hem. Geloof wat zich daar werkelijk aan vasthoudt. Uw werkzame geloof. Dat is dus niet het geloof wat dat wel maar een beetje aanneemt. Het zal wel zo zijn. Zo heb ik het altijd gehoord. Zo geloof ik het wel een beetje. Nee, geloof wat een vast fundament is. De werkzaamheid van uw geloof, daar denk ik aan. En daar dank ik voor, zegt Paulus, de werkzaamheid. Geloof wat weet de Heere God... is er voor mij. En de Heer Jezus gaf zich voor mij. En ik leef ook uit hem. Het tweede wat hij noemt in vers 3 is dit. Hè, en de arbeid van de liefde. De inspanning van uw liefde staat er letterlijk. De kopu, het woord betekent zoiets als iets wat je met zweet krijgt. Hè. Iets waar je echt kracht en arbeid in moet leggen. De arbeid van uw liefde. Blijkbaar proeft Paulus, of ziet Paulus, hoort Paulus uit wat Timotheus hem verteld heeft, dat de gemeente werkelijk de Heere God dient en dat de gemeente werkelijk elkaar dient. En als je iets doorleest in het hoofdstuk, kom je erachter dat de gemeente ook haar omgeving dient en dat ze dat doet vanuit haar hart. Het woord AKP, wat hier staat, dat heet, dat is zo'n liefde die zich richt op de ander. Hè? Dat is liefde die niet in onze tijd is zo vol van zelfliefde, hè. En vergis u niet, daar zijn we niet, tenminste ik ben er niet immuun voor, dat merk ik aan mezelf. Onze tijd is zo'n tijd, daar mag je letterlijk aan jezelf vragen, ben ik wel gelukkig? Voel ik me wel goed? Dat is volledig geaccepteerd, sterker nog het wordt gestimuleerd. Hè? Maar dit is veel anders, dit is liefde die zich juist richt op die ander. Hoe gaat het met jou, hè? Kan ik nog iets voor jou betekenen? En ik bid, ik ga op mijn knieën 's avonds voor ik slapen ga voor jou. Hè? Liefde die dient. Hè? Liefde die ook werkelijk de Heere God dient. Waar je dat ook proeft. Hè? Dat het geen gewicht op de schouders is, maar een vreugde is. Hè? Het is mij een vreugde om nabij God geweest te zijn. Hè? Daar ben ik zo dankbaar om, zegt Paulus, als ik daaraan denk. En hoe hij dat ook uitdraagt in vers 7 en 8 vertelt hij dat ze voorbeelden geworden zijn. Hè? En dat het geloof wat u op God hebt, dat het uitgegaan is. Er is een sprake van uitgegaan. Voorbeeldige liefde zou je kunnen zeggen. En de verdraagzaamheid van de hoop op onze Heer Jezus Christus. Volhardende hoop zou je ook kunnen zeggen. Hoop die het volhoudt, hè. Hoop die iets heeft van taaie vasthoudendheid. Volhardende hoop op onze Heer Jezus Christus, voor God onze Vader. Een gemeente in weerstand, een gemeente bij wie het allemaal niet mee zit. Een gemeente die midden in de dynamiek van hun bestaan heeft gestaan. Ik weet niet wat er toen allemaal aan de hand was. Kijk wel even naar wat er nu aan de hand is. Wat er nu allemaal gebeurt. Dingen die ons angstig maken. Dingen waardoor je als het ware aan de kant gedrukt voelt. Dingen waardoor ik, daar ben ik al oud genoeg voor, waardoor ik naar mijn kleinkinderen kijk en ik vraag me echt af. Ik zat vanmiddag met mijn kleindochter van 3 maanden in mijn handen. En als ik naar dat Wurm kijk, dat vind ik heerlijk. En ze lacht tegen opa, daar ben ik ongelooflijk dankbaar. En tegelijkertijd kijk ik naar dat kind en dan denk ik, hoe gaat de wereld er eigenlijk uitzien als jij 20 bent? En wat is dan nog normaal? Die vraag vliegt me wel eens naar mijn keel. Hè? Wat is dan nog normaal? En zegt Paulus hier, ik ben zo dankbaar voor die verdraagzaamheid, voor die volhardende hoop van gebeurt wat er gebeurt. Maar u houdt u vast aan de Heere God, u houdt u vast. Aan het evangelie van onze Heer Jezus. Gebeurt wat er gebeurt. Maar u weet dat dat kruis er heeft gestaan. En gebeurt wat er gebeurt. U weet dat dat graf is opengegaan. Uw volhardende hoop. verwachting. En Paulus is er dankbaar voor. Ik ga naar vers 5, want ons evangelie, zegt hij, is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. Paulus bedoelt niet te zeggen dat woorden op zichzelf niks betekenen of zo. Soms kunnen woorden zalf zijn voor je ziel. Vaak ik niet op uitzending, als ik op uitzending was in het buitenland en dan kreeg ik een kaart van iemand. Dat is ook iets wat je raakt, dat je weet gewoon iemand heeft daar thuis in Nederland zitten nadenken om een paar woorden op te schrijven. En vaak waren die woorden raak, hè? Daar heb ik me altijd wel over verwonderd, dat mensen nauwelijks in de gaten hebben wat je daar echt meemaakt, maar dat hun woorden raak waren, woorden kunnen raken. Maar wat Paulus hier bedoelt te zeggen, dat is dat dit evangelie toch een kracht in zichzelf heeft. Er staat er niet alleen in woorden geweest, maar ook in krachten staat er in het Grieks dynamis. Daar komt ons woord dynamiet vandaan. Explosieve, openbrekende kracht, doordringende kracht. Onze evangelie niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid in de Heilige Geest. We geloven en weten van het woord dat het niet alleen gedicteerd is door de Heilige Geest. Hè? Petrus zegt heilige mensen, door de Heilige Geest gedreven hebben ze gegeven. Maar ook dat die woorden als het ware gevuld zijn met de Heilige Geest. En Paulus zegt, er zit overtuigende kracht in. Hè? Overtuigende kracht in veel verzekerdheid. Je zou het uiteindelijk zo kunnen talen, woorden met de grote overtuigingsgeladen, met de grote overtuigingskracht van de Heilige Geest. Dat zijn het, hè. Dat zijn het. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. Dan ga ik u toch even meenemen naar iets wat er niet staat. Kijk, wat er niet staat is eigenlijk ook wel bijzonder. Wat er niet staat is, dat Paulus heeft het niet over tekenen die gezien werden. Hij heeft het niet over wonderen. Hij heeft het puur over die woorden. Ik zei net al, was in de tijd dat hij in Thessalonica preekte, was er nog geen geschreven woord. Het is letterlijk het gesproken woord. Daar zat die kracht in. Zegt Paulus, hij heeft het niet over tekenen, niet dat Paulus nooit tekenen gedaan heeft, maar heeft het hier niet over. Nou weet ik dat niet van u, maar ik weet van mezelf ook al als kind dat ik altijd wel een beetje jaloers was op mensen die geweldige tekenen in de Bijbel meemaakten. Ik was jaloers op de kinderen van Israël die overdag de wolkolom hadden en 's nachts de vuurkolom. En ik was jaloers op die mensen die letterlijk dat pad door de zee gezien hebben. Als ik dat heerlijke verhaal hoorde van Elia op de Karmel, jaloers op die mensen die dat vuur uit de hemel zagen neerkomen op dat altaar. Jaloers op de discipelen was ik ook als kind. Ik dacht altijd dat zij het veel makkelijker hadden om in de Heer Jezus te geloven, want ja, ze hadden die wonderen gezien. Dus jullie zeggen, ja, is dat dan niet overgegaan? Nou, natuurlijk in zekere zin wel. Als volwassenen ga je daar wel wat anders over denken. Al zeg ik u maar eerlijk, dat ik dat in onze verwarrende tijd nog wel eens heb. Hè. Ik heb nog wel eens dat ik denk, kan de Heere God niet een keer iets van zijn macht laten zien? Ik kan me herinneren, ik weet nog waar ik reed. Vlakbij eigenlijk. In de buurt van Zeist, tussen Amersfoort en Utrecht. En ik weet niet meer waarom, ik moest ergens heen. Ik zag er huishoog tegenop. En ik weet nog wel dat ik letterlijk in mijn auto zat te bidden. Heere God, geef nog eens zo'n teken als bij Elia. Misschien herkent u dat wel. Dat je dat bijna zou willen. Dat de Heere God in onze tijd zoiets zou laten zien. Zo'n teken zou geven. Iets van zijn macht zou tonen. Waar mensen niet omheen zouden kunnen. Wat al die schreeuwers de mond zouden snoeren. Misschien hebben die Thessalonicenzen dat ook wel een beetje gehad. Ze stonden ook onder verdrukking. Hè? Toch heeft Paulus het alleen over dit woord. Hè? Paulus zegt dit over dit woord. Hè? Gewoon maar eens even Ook bij uzelf, hè? Want ik zei net, wat een wonder is het dat die gemeente, dat is Gods verkiezende liefde, dat er een gemeente is. Maar wat vindt u het niet een wonder dat door die eeuwen heen, door die tientallen jaren heen, er steeds maar weer mensen tot geloof zijn gekomen? Dat hier mensen Gods naam hebben beleden. Dat jullie hier mensen begraven. Waarvan je weet dat ze in volle verzekerdheid uit hebben gezien naar hun heiland. Die hun ogen hebben dichtgedaan. In het diepe vertrouwen. Geborgen te zijn in de Heer Jezus. Dat is dat woord, hè. Dat is dat woord met de kracht en de overtuiging van de Heilige Geest. Hè? En dat is er. Dat is er. Dat is het woord waar wij naar luisteren vanavond. We hebben niks minder dan de Thessalonicenzen. Dat krachtige woord. En die Thessalonicenzen heeft het tot navolgers gemaakt. Dat staat in vers 7. Als dat gij voorbeelden, of vers 6. En gij zijt navolgers geworden. En des Heren woord aangenomen hebbend in veel verdrukking met de blijdschap van de Heilige Geest. Paulus zegt, u bent onze navolgers. Mimetes staat er in het Grieks. Imitator zou je bijna zeggen. U bent onze navolgers geworden. Wat Paulus al bedoelt is dat zit hem ook in dat woord verdrukking. Paulus heeft bedoeld te zeggen, ondanks dat u weet dat het letterlijk risicovol is. Ondanks dat u weet dat het letterlijk kan betekenen dat u net als Jason in één keer opgepakt wordt. Ondanks dat u weet dat het kan maken dat u in de gevangenis geworpen wordt. Of erger, ondanks dat u dat weet, bent u onze navolgers geworden. Zoals Paulus, hè. Paulus die geweten heeft, een dienaar is niet minder dan zijn Heer. En zijn Heer, de Heer Jezus, is uiteindelijk aan een kruis geslagen. Heeft uiteindelijk alles moeten geven. Zichzelf helemaal overgegeven. Je bent navolgers geworden. Door in de verdrukking vast te houden. Ik weet niet wat er met u gebeurt als je dat zo hoort en als je erover nadenkt. Ik heb erover nagedacht. En ik heb ook echt voor mezelf geweten. Dan heb je ook de kracht van dit woord nodig. Dan heb je ook de kracht van de Heilige Geest nodig. Om dan vast te houden. Juist ook in een tijd als de onze. Waarin je letterlijk. Wat een genadeloze tijd leven wij in. Mensen worden letterlijk neergesabeld. En in deze genadeloze samenleving waarin wij leven, is er echt geen vergeving. Dat we van God de kracht krijgen en ook de moed krijgen om navolger te zijn en te blijven. Hè? Ook als het je wat gaat kosten. Zo'n spannende vraag toch? Wat zou het me mogen kosten? Wat ben ik bereid ervoor te geven, hè? Te verliezen. Mag het wat kosten? Het zijn eerlijke vragen. Paulus zegt, u bent navolgers geworden. Ook heerlijk, hè? Dat de kracht van dat overtuigende woord, dat heeft de Thessalonicenzen ook geleerd, dat ook al is er verdrukking, ook al is er zware tegenstand, en ook al loop je risico, maar dit is de weg. En ze gaan die weg, met blijdschap zelfs, hè? Met blijdschap van de Heilige Geest. Misschien hebben ze intuïtief dat andere woord van Paulus geweten. Dat al het lijden van deze tegenwoordige tijd, zegt Paulus, niet opweegt. Tegen de heerlijkheid die wacht. U bent een voorbeeld geworden. En er gaat iets van u uit. Ik zei net al, ik heb vers 7, vers 8 wat vertaald naar misschien wel de liefde die ze hebben uitgedragen. Maar zij verkondigen ons, ik ben nu vers 9, zij verkondigen van ons hoe dadige ingang wij tot u hebben. En hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen. Paulus zegt, niet alleen hoor ik dat het goed met u gaat, en ik hoor niet alleen dat u liefde voor elkaar hebt, dat er geloof in de Heer Jezus is, maar ik heb ook gehoord dat u zich hebt afgekeerd, dat u die afgoden volledig hebt losgelaten. Epistrefo staat er in het Grieks. Dat is een woord wat letterlijk zoiets betekent als helemaal omkeren. En anderen de weg teruggaan. Helemaal loslaten. Echt andere levensweg kiezen, een andere levensoriëntatie kiezen. U hebt zich van de afgoden tot God bekeerd. Die afgoden hebt u losgelaten. Spannende vraag opeens, hè, waar ben ik dan op gericht? Ik hoop dat u meepreekt, hè, vanavond. Als u in de kerk zit, dan moet je nooit passief zijn, dan moet je meepreken. Ik probeer altijd, als ik woorden uit de Bijbel lees, ze door mij heen te laten gaan. Wat zegt dit nou tegen mij? Ik hoop dat u dat ook doet, hè. Dat u nu voor uzelf de vraag stelt, waar ben ik nou op gericht? Waar moet ik me van bekeren? Zo makkelijk is dat niet, hè, als u geboren en getogen bent in Waarder. Als u, goed opgevoed bent, netjes. Vermoed zomaar even dat u geen grote zware zonde hebt gedaan. Dat u niet in zware zonde leeft. Dat u niet bent gevallen voor een overduidelijke verleiding. Dat u niemand hebt gedood, dat u niet hebt gestolen. Zeg maar eerlijk, ik zat als kind in de kerk in Katwijk en dan hoorde ik de prediking en ik geloofde die dominees dat ik zondig was. En als ik dan s'avonds op bed lag, dan dacht ik ook wel eens bij mezelf, ik moet bidden om vergeving. En dan lag ik als kind ook eerlijk gezegd wel eens na te denken, wat zou ik verkeerd gedaan hebben, hè? Zo helder had ik dat niet altijd. Ja, sommige dagen wel, hoor. Dan wist ik precies wat ik verkeerd gedaan had. Maar sommige dagen ook echt helemaal niet, hè. Dus het vraagt om een diepteboren. Het gaat toch iets dieper dan aan de oppervlakte blijven. Wat deed ik fout, hè? U hebt de goden, afgoden losgelaten. En dat roept bij mij de vraag is, waar is dan mijn hart, hè? Is mijn hart echt gericht op God? Mijn hart, ik heb het echt tegen mezelf voor nu. Is er echt een navolging? Ik liep met een vriend laatst, ook een predikant, te wandelen in het bos. En hij vertelde me dat hij op een conferentie was geweest en dat op een moment had een van de sprekers op die conferentie, die had letterlijk aan allemaal theologen, vermoedelijk een heleboel dominees, had hij in één keer aan al die theologen gevraagd, wat is nou jouw schat in de akker waar jij alles voor over hebt? Waar jij alles voor over hebt, waarvoor jij alles zou verkopen om dat ene te krijgen. Ik zou die vraag maar zo even willen laten landen. Wat is nou, waar hebt u nou alles voor over? Waar geeft u nou veel geld aan? Waar geeft u nou veel tijd aan? Of wat is nou in uw ogen zo belangrijk dat u dat zomaar niet loslaat? Dan moet er toch wel echt iets geweldigs komen? Wat is de schat in uw akker? Want als dat niet de Heer Jezus en als dat niet God in de hemel is, dan is dat uw afgod, hè? Voelt u dat? Dan is dat zomaar mijn afgod. Is dat zomaar in mijn bestaan belangrijker dan God en de Heer Jezus? En moet ik mij daarvan bekeren, hè? Dat u zich van de afgoden bekeerd hebt. Geven God dat we die afgoden herkennen in ons eigen bestaan, hè? Dat wat een hogere plek inneemt dan de Heere God en zijn eer. Hè? Dingen die boven aan mijn lijst staan. En Paulus zegt dat u zich hebt bekeerd van de afgoden en dat u zich hebt gericht op de levende en waarachtige God. Oud-testamentische taal hoor je hier opeens bij Paulus. Hè? Dat u zich hebt gericht op de levende God. Hè? Dat u... Oud-testamentisch gezien kan je dat zo invullen. Hè? Als kind hoorde je al over Baal en over Dagon en over Astarte. En vooral Jesaja kan daar zo heerlijk plastisch over schrijven. Dat dode afgoden zijn. Hè? Jesaja is degene die dat verhaal vertelt van die man die naar het bos gaat. En die kapt een boom om. Die heeft dan een heel groot stuk hout. En dat kapt hij in tweeën. En van dat ene deel van die boom maakt hij een afgod. En dat zet hij neer. En daar knielt hij voor. En dat andere deel van die boom, zegt Jesaja, dat hakt hij aan stukken. En dat gebruikt hij als brandhout. Dat zijn de afgoden. Die zijn dood, hè. Maar dat u zich bekeert om de levende God. Heerlijk toch, hè? Dat de levende God is. Dat het geen enkele zin heeft om je hand naar iets anders uit te strekken dan naar deze God. Dat leert dat woord ons, hè? Dat woord vol van kracht, vol van de Heilige Geest, vol van overtuiging. De enige waarachtige God, zegt Paulus. De waarachtige God, geen andere is er. Waarachtig is, betekent dat de Heere God zelf waarachtig is. Dat er in hem geen dubbele bodem is. Dat de Heere God, dat je van hem op aan kunt. Maar dat betekent ook dat hij de enige ware God is. In onze tijd mag je dat bijna niet meer hardop zeggen. Maar wij verkondigen het u. En dat woord zegt het ons. Dit is de levende, waarachtige God. Dit is de enige. Er is geen andere. En dat u zoekt hem te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te wachten. Maar om de levende en waarachtige God te dienen. Dat wij mensen gaan dienen. Dat het woord de kracht heeft. Dat ik die zo graag koninkje ben op mijn eigen troon. Die zo graag mijn eigen leven bepalen. Daar zit onze tijd vol van. Hè? Kies je weg. Er zat een militair in mijn kamer. Die keek me aan. En die zei. Zijn huwelijk was niet meer goed. En toen zei hij. Ik ben niet meer gelukkig. En toen vroeg ik aan hem, en je vrouw dan? Kijk bij me aan of dat al een vreemde vraag was, hè? Wat had dat er nou mee te maken bijna, hè? Haar geluk. Hij was niet meer gelukkig. En hij voelde zich gerechtigd om een andere weg te kiezen dan die je. Dan die je jezelf, hè? Dan die je ook geen mens meer, geen God, maar dat al helemaal niet. Dan die je ook geen mens meer, hè? Dat zit ook in mijn genen, hoor. Om toch vooral mezelf te dienen. Hè? En dat dan dat krachtige woord mij zo ver krijgt. Dat zo overtuigend is. Dat zo met zoveel dynamiet in mij werkt. Dat ik daardoor God ga dienen. Dat ik besef dat er niks beters is dan te doen wat God zegt. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Onze onvoorstelbare complexe tijd. Is uw woord mij een lamp voor mijn voet. Wat het natuurlijk ook is. Hè? Ik vergelijk het woord wel eens met een oefening die ik ook moest doen. Ook bij Defensie. Kregen we een oefening. Dat was een hele aparte oefening. Dat was denk ik gericht tegen mensen die wat claustrofobisch waren. We moesten ondergronds. Dat was door een onderaardse gang. Die aardedonker was. Ik kan u echt melden. Onder de grond is echt geen licht. Hoe lang je ogen ook open hebt, maar er is geen streepje licht. En we moesten zo'n kleine 350 meter door die gang. En het enige wat wij hadden om ons aan vast te houden was een draad die ze gespannen hadden. En er waren best grote ruimte. En dat draad stond niet altijd strak. Maar de opdracht was, ga 350 meter, volg dit draad, ga onder de grond door tot je aan de andere kant komt. Ik kan u melden dat ik dat draad echt geen seconde losgelaten heb. Echt. Nog niet een seconde. Zo is dat woord. Dat is onze draad. Onze leidraad. Zo worden de geboden, de Torah wordt ook wel zo vertaald. Hè? De leidraad. Om je te leiden door dit leven. En als je dat doet, dan laat je je dus leiden. Dan dien je dus onze God. Dat u de levende, waarachtige God wil dienen en zijn zoon uit de hemelen verwachten. Vers 10. Dat woord je ertoe brengt dat je natuurlijk ook in dit nu leeft. Dat je natuurlijk ook hier leeft. Dat je natuurlijk ook hier gewoon je werk doet. Want dat moet u toch? En je verantwoordelijkheden nemen. Die zijn u ook opgelegd. Dat is uw heilige roeping. Wat u ook doet. Mijn heilige roeping. En die van u. Maar dat je dat doet al verwachtend. Hè? Het woord wat hier staat betekent letterlijk wachten. Heeft iets van dat wachten wat een jongen doet als hij op het perron zit en hij weet dat de volgende trein, er komt mijn geliefde. Dan zit je letterlijk te wachten. Hè? Je hebt er geen enkele invloed op, maar je kijkt er wel naar uit. Zo zegt Paulus, zo verwacht u zijn zoon uit de hemelen, die hij uit de doden verwekt heeft. Een woord wat je dus niet losmaakt van de aarde, maar wat je wel richt op de toekomst. Wat je wel richt op de toekomst van God. Hè? Wat je hart omhoog en je hoofd omhoog doet gaan. Hè? Want uiteindelijk is het hier beneden niet. Zo'n Lodestein ook al. Hè? Hoofd omhoog en hart naar boven. Hier beneden is het niet. Hè? En dat woord verbind je aan hem, daar eindigen we mee, die ons verlost van de toekomende toren. In één keer zo'n woord, hè, toren. Hij die je verlost van de komende toren, het komende oordeel. Dat woord krachtvol van de Heilige Geest, dat woord wat overtuigt, dat verlost je van het komende oordeel. Ik vraag me stiekem wel eens af, geloven we dat nog, hè? We ademen allemaal de geest van de tijd in, hè? We ademen allemaal in dat er zo'n gelijkheid is. En als je niet uitkijkt, adem je allemaal in. Toch ergens die gedachte in je hoofd dat het allemaal zo'n vaart niet loopt. Hè? Je ademt dat allemaal in. Ik vraag me wel eens af, ook voor mezelf hoor, ik zit vaak in de kerk naast mijn vrouw. Dan heb ik de vermetelheid om naar een preek te luisteren. En dan stiekem een beetje te wegen hoe goed mijn collega het dan doet en hoe goed zijn exegese is. Als ik niet uitkijk, dan ga ik de kerk uit en dan geef ik hem nog een cijfer ook. Nou, dat was een zeventje vandaag of zo. Of weet ik nog dat het ergens over gaat in de kerk. Dat het spannend is. Dat het erom gaat dat je verlost bent van het komende oordeel. Dat het erom gaat dat je je geborgen weet in de Heer Jezus Christus. En dat is dat vind ik wel bijzonder. Dat merk ik aan mezelf. Hè? In deze toch wel hele rare tijd waarin wij leven. Ik kan zo een lijst met crises opnoemen die u en mij allemaal raken. Vannacht weer die raketten op Polen, hè, waarvan je denkt, straks zitten wij in een oorlog, misschien wel kernoorlog. En dat altijd maar doorgaande probleem met het klimaat. En het altijd maar doorgaande probleem in de economie. En het doorgaande probleem met de inflatie. En het doorgaande probleem wat we nu weer hebben met de energiecrisis. En je zou eronder oversteld raken. En wat is er beter? Welke boodschap is belangrijker dan deze boodschap? Dat er één is. Die Zoon van God die uit de hemel komt, die God heeft opgewekt. Dat die ons verlost van de toekomende toren. Wat geeft ons meer rust in ons bestaan en in ons hart, dat we dat weten. Dat we leven uit hem. Dat wat er ook gebeurt, hè. Dat je weet, dat kruis heeft daar gestaan. Niemand en niets gaat dat kruis ooit nog wegnemen. En ik mag daaruit leven. En niemand en niets gaat ooit dat lege graf ongedaan maken. En daarom mag ik weten dat ik het leven heb in hem. Dat ik niet rust, dat u niet rust, dat jij niet rust, voordat je dit weet. Dat je geborgen in hem bent. Als ik ergens om bid, voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen, voor mijn vrouw, elke dag weer is het dat. Ik weet helemaal niet hoe ons leven zal gaan. Ik weet niet eens of ik straks thuis kom. Dat weet u ook niet, toch? Dat je dit weet. Met Paulus, hè. Dat krachtige woord, hè. Dat woord vervuld van de geest. Dat overtuigende woord. Je ook ertoe brengt dat je je hart geeft aan onze Heer Jezus Christus. En dat je rust vindt voor je ziel. En dat we die woorden van de Heere God ook serieus nemen. Dat de Heere God het meent, hè, dat hij u roept. Hè. Een vrouw sprak me een keer aan. En die vertelde me dat ze, het vloog me echt naar mijn keel. Ze vertelde me dat ze al 60 jaar in de kerk zat, waar ik dominee was, op dat moment. En toen zei ze tegen mij, God heeft mij nog nooit geroepen. En ik begreep haar wel. Ik snapte het helemaal. Ik dacht, ja, tuurlijk. Ik snap helemaal wat u bedoelt, mevrouw. En ik kan er nog in meekomen ook. U hebt daar gezeten. En u hebt op geen enkele manier op een moment echt iets gevoeld bij die roepstem. Maar ondertussen is dat niet waar. Want God roept wel, hè. Als een van mijn kleinkinderen wegloopt en ik roep. En hij loopt door. En ik ga erachteraan. En ik zeg tegen de kleinkind, waarom stopt hij niet? En dan kijk ik kijk aan en zeg, ja, ik hoor u wel, maar ik voelde me niet geroepen. Dan zeg ik tegen mijn kleinkind, maar ik heb je wel geroepen. Dat wij dat horen. Geven de goede God ons dat, hè. Dat woord vol kracht, vol van de Heilige Geest en vol overtuiging mijn hart richt op hem. En dat ik hem navolg, dat ik hem dien. Hem eer, hem loof. En dan zing ik roem in God. Nergens anders in. Ik roem in God. En ik prijs het onfeilbaar woord, want ik, u, jij, heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Ik heb voor u enkele afkondigingen. Allereerst de volgende woensdagavond dienst is Deo Volente over 2 weken, woensdag 30 november. Als de Heer het geeft, zijn we dan in de week van voorbereiding op het heilig avondmaal. En door meneer Tramper, uw eigen predikant, hoopt dan voor te gaan. Ik maak u ook bekend de collecte voor vandaag, die u straks vindt bij de uitgang. De eerste collecte is voor de diaconie, ten bate van evangelisatie aan Roemeense gevangenen. En de tweede en ook de derde collecte zijn voor de kerk. In de voorbeden willen we voorbeden doen voor broeder ouderling Huizer. Hij is gisteren met hoge koorts opgenomen in het ziekenhuis. Laten we danken en bidden. Getrouwe en almachtige Heere God in de hemel. We belijden voor u dat we lang niet altijd in de gaten hebben dat wij zulke begenadigde mensen zijn. Dat verreweg de meesten van ons hele leven al uw woord horen. Heb dank, Heere God, voor uw taaie vasthoudendheid in ons bestaan. Heb dank dat u niet alleen in ons bestaan gekomen bent, maar dat u bent gebleven tot op vandaag. Heb dank dat u maar niet stopt met roepen. Heb dank dat u maar niet stopt met het wijzen van de weg die wij gaan moeten. Heb dank dat dat woord van u werkt met kracht, vol van uw geest, met overtuiging zoals dat ooit deed in Thessalonica. Zo werkt het nog. Heere God, heb dank voor die genadegave. En we bidden om ogen die dat zien. We bidden om een hart wat het opmerkt. Wij bidden dat wij in diepe verwondering die woorden van u ontvangen. Met diepe vreugde ook. Dat u ons blijft aanspreken. Met diepe vreugde, omdat toch achter dat aanspreken van u, uw diepe intentie zit. Om ons tot u te trekken, tot in eeuwigheid. Wat een wonder is dat, Heere God, als we daarover nadenken. Dat u erop uit bent om ons voor eeuwig bij u te hebben. Wij bidden, Heere God, dat uw Heilige Geest ons hart daaronder laat buigen. Daaronder trekt tot uzelf. Heb dank, Heere God, dat u mij als uw dienaar de kracht gaf om dit woord uit te dragen. Neem weg wat niet naar uw wil was. Uiteindelijk stamelen wij maar wat over uw grootheid. En over uw goedheid en over uw genade. En we stamelen zelfs maar wat als het gaat over onze eigen verlorenheid en gebrokenheid. Wat een wonder, Heer Jezus, dat u redt van de komende toren. We zijn zo blind, dat we het zelf niet eens zien. Heb dank. Geef u zegen, Heere God in de hemel, over het mogen meelezen, samen met de Thessalonicenzen, met die brief van Paulus, uw dienaar. Laat uw Heilige Geest ermee aan de slag gaan in ons bestaan. Laat er een zegen van uitgaan, ook naar degenen die ons lief zijn. Wij danken u voor de gemeente. Heere God, wat heerlijk dat de gemeente er gekomen is. Wat heerlijk dat de gemeente er is. Wat heerlijk dat uw woord blijft uitgaan. Zegen uw gemeente. We bidden dat de leden van de gemeente erin gezegend worden. En we bidden dat uw gemeente tot zegen mag zijn voor haar omgeving. Hier in Waarder en daarbuiten. En dank, Heere God, voor uw kerk. We bidden dat uw kerk haar roeping verstaat. Want te midden van verdrukking en te midden van allerlei aanvechtingen en te midden van allerlei modieuze dingen die geroepen worden, waar we als mensen zo gemakkelijk in meegaan, dat we te midden van dat alles vasthouden, dat de kerk vasthoudt aan dat woord van u en dat de kerk blijft wijzen op dat kruis van u, Heer Jezus Christus. Schenk het. Heere God, wees hem nabij. Geef wijsheid aan de artsen die hem behandelen. Geef genezing. Zo is er zoveel gebrokenheid, Heere. Wij bidden dat die gebrokenheid ons altijd maar weer brengt bij u. We hebben hier geen blijvende stad. Dat aardse huis wordt een keer afgebroken, dat weten we. Maar geef dat we leven in die diepe zekerheid van die eeuwige stad, van dat huis niet met handen gebouwd. Maar een eeuwig huis in de hemel. Gaat u met ons als we straks van hier gaan? Bewaar ons. We leggen uw wereld met uw mensen in uw handen. Met alles wat daar speelt. Wat zoveel is. Wat te veel is om op te noemen. En te groot is voor ons om te begrijpen. Ontferm u over uw wereld. En over uw mensen. Over uw schepping. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. Geef dat uw naam wordt geheiligd. Om Jezus wil. Amen. Gewijde de slotzang is Psalm 147. We zingen daarvan het eerste vers. Laat Zerelof ten hemel reizen. En ook het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Psalm 147, 1 en 10. Thank you. weten, verhef uw hart tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.